Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, naar aanleiding van het overlijden op 3 mei, laatstleden van de Belgische priester, hoogleraar en ereprelaat van de paus, Michel Schooyans, zenden we het grote interview uit die we met hem hadden in 2014 in 3 delen. Hij werd op 6 juli 1930 geboren in Eigenbrakel en in 1955 tot priester gewijd voor het bisdom Mechelen-Brussel. In 1958 werd hij door het Latijns-Amerikaans College te Leuven naar Brazilië gestuurd. Hij ging er aan de slag als professor aan de Pauselijke Katholieke Universiteit en het Groot Seminarie van São Paulo tot 1969. In diezelfde periode was hij als Fidei Donum priester tevens almoezenier van de plaatselijke katholieke arbeidersjeugd en werkzaam in een volkswijk van São Paulo. Terug in eigen land doseerde hij er theologie, politieke filosofie, hedendaagse ideologieën en sociale ethiek aan de Katholieke Universiteit de Louvain-la-Neuve tot zijn emeritaat in 1995. Hij schreef honderden artikels en tientallen boeken in een dozijn verschillende talen vertaald. Zo werkte hij ook nauw samen met paus Johannes Paulus II en paus emeritus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger. En hij was een van de mede-oprichters van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen en werd daarbij door paus Johannes Paulus II benoemd tot raadgever van de Pauselijke Raad voor het Gezin en de Pauselijke Commissie Justitia et Pax. En tevens was hij een prominent lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en zette zich fel in voor de bescherming van het menselijke leven vanaf de conceptie tot en met het levenseinde. In het eerste deel van het interview had hij het dan over zijn roeping en zijn jaren in Brazilië tussen 1959 en 1969, als professor, maar ook als gewone almoezenier van de katholieke arbeidersjeugd, waar hij een ontmoeting had met kardinaal Jozef Kardijn, maar vooral geconfronteerd werd met het integralisme, het marxisme, bevrijdingstheologie en zelfs een rechtstreekse confrontatie met het fascisme. Wegens zijn niet al te beste gezondheid verkoos hij in het Frans te spreken, alhoewel hij het Nederlands machtig is, en daarvoor excuseerde hij zich bij de luisteraars. In dit tweede deel benadert hij dan zijn nauwe samenwerking met paus Johannes Paulus II en kardinaal Ratzinger. En zo heeft hij het ook over de nieuwe vormen vandaag van het totalitarisme. Beste luisteraars, we waren dus gekomen bij zijn 10 jaar verblijf in São Paulo tussen 1959 en 1969. Maar ondertussen doseerde hij ook in Leuven. In 1964, enkele jaren na de oprichting door de bisschoppen van het Latijns-Amerikaans College in de Tiense straat in Leuven, hadden de bisschoppen ook beslist binnen dit college een centrum op te richten om de priesters en leken op te leiden in het zicht van hun apostolaat in Latijns-Amerika. En monseigneur Schooyans werd aangesteld als coördinator tussen de priesters, de seminaristen en de leken. En dit gedurende 2 à 3 maanden per jaar, namelijk tijdens de Braziliaanse grote vakantie. En dit loopt van december tot februari. Dus in die periode vertoefde hij dan in Leuven voor het begeleiden van vormingsstages. Maar tevens werd hij ook gevraagd om politieke filosofie te doseren aan de universiteit. En dit dankzij zijn goede kennis en ervaring in Latijns-Amerika. Dus leerstof eigenlijk zeer ver weg van zijn doctoraat. Hij noemt dan enkele namen op van, zoals hij zei, fantastische personen die hij in het Latijns-Amerikaans college ontmoette, zoals kanunik Colruyt. Hij omschrijft hem als een prachtmens en tevens zijn geestelijke leider gedurende jaren. Tevens van Steenbergen en Adolf van de Perre. Deze laatste, onder andere, de grote bezieler van de Belgische Europascouts. We bevinden ons, beste luisteraars, dus volop in de woelige zestiger jaren. En daarom deze vraag aan monseigneur.
In de jaren 60 zijn veel priesters ook met de crisis gaan twijfelen aan het geloof, gaan twijfelen aan de kerk, een meer progressieve richting ingeslagen. Is dat bij u nooit een bekoring geweest?
Non. J'ai beaucoup d'amis, de vieux amis, qui étaient prêtres et qui ont quitté le sacerdoce. Non, j'ai jamais eu cette tentation-là. Évidemment, on se pose parfois des questions. C'est plutôt des questions sentimentales qu'on se pose.
Is het dankzij de sacramenten, het gebed, waar u heel trouw aan gebleven bent?
Oui, ça c'était... Il y a une recette... Quand j'ai été, je parlais tout à l'heure du cardinal Van Rooij. Avant de quitter le cardinal Van Rooij, alors que, quand j'ai été lui le saluer, lui dire au revoir, je lui ai demandé, éminence, avez-vous un conseil particulier à me donner? Alors Van Rooij a fait ça. Il faisait souvent ça à table. Il faisait ça à table, ça veut dire que sa machine à réfléchir. Alors, au bout de quelques minutes ou deux, il m'a dit, ce que je vous conseille, c'est de vous confesser régulièrement. Eh bien, ça, c'était un conseil en or. Très simple, un conseil très simple. Et j'ai fait tout mon possible pour être fidèle.
Nee, ik heb nooit de bekoring gehad de kerk de rug toe te keren. Ik ken wel vele vrienden, priesters, die inderdaad zijn uitgetreden. Maar ik heb die bekoring nooit gehad. Meestal liggen er sentimentele problemen aan de grondslag. Ha ja, merkte monseigneur op, er bestaat een recept om trouw te blijven. Toen ik eens een afspraak had met kardinaal Van Rooij, vroeg ik hem... voor het afscheid, bij het vertrek naar Brazilië. Eminentie, hebt u voor mij een bijzondere raad? Van Rooij deed het volgende. Hij deed dat vaak aan tafel. Hij wreef met zijn hand over het tafelkleed heen en weer. En dat betekende dat zijn machine aan het denken was. En dat duurde een tweetal minuten en dan zei hij... Wat ik je aanraad, is van je regelmatig te gaan biechten. Wel, dat was een gouden raad, uiteindelijk heel eenvoudig. En ik heb alles gedaan om daar trouw aan te blijven, vertelde monseigneur. En alzo, beste vrienden, komen we eind jaren 70. De pauskeuze van Johannes Paulus II in 1978... opende voor monseigneur Schoojans een nieuwe weg, richting Rome. Paus Johannes Paulus II wou zich laten informeren over de nieuwe vragen die werden opgeroepen door het Tweede Vaticaans Concilie. En dit zowel op gebied van de pastoraal, als over het gezin, de eerbied voor het leven, contraceptie enzovoort. Als ook het opduiken van de problematiek rond euthanasie en demografie. En zo kwamen enkele publicaties van monseigneur Schoojans in het oog van deze paus.
C'était en 79 ou en 80, tout début des années 80. Un beau jour, le téléphone sonne chez moi, et c'était le nonce apostolique de Bruxelles. Bonjour, monsieur l'abbé. Le Saint-Père désire vous voir, désire vous parler. Quelles sont vos convenances? Je lui ai répondu au nonce que mes convenances seraient celles du pape. Ça a été le premier contact avec Jean-Paul II. Après, il y en a eu un certain nombre, mais ça a été le premier.
En ik vertaal terug, begin 1980 was er een telefoontje van de Belgische pauselijke nuncius. Goedendag, eerwaarde. De Heilige Vader wenst u te ontmoeten en met u te praten. Wat schikt er voor u het beste? En monseigneur antwoordde, mijn schikkingen zijn deze van de paus. Dat betekende dan het eerste contact van de velen met Johannes Paulus II.
Dus jullie zaten gewoon aan tafel, zoals ik nu met u?
Oui, je me souviens d'un détail. Ja? Mais c'était une table, on était 10. Alors, le pape était au bout de la table, et il a dit, eh bien, voilà qui dit, je vous remercie d'être venu, je désirais être, il a employé un mot que j'ai retenu, je vous ai fait venir parce que je désirais être illuminé, éclairé.
Verlicht.
Je devais être illuminé sur tel problème que je ne cite pas. Je ne dis pas le problème, par discrétion. Et voilà. Et alors il a ajouté ceci, que j'ai trouvé extraordinaire. Et je vous prie de vous exprimer en toute liberté. Ja. Ça, c'est prodigieux.
Ik herinner me een detail. We zaten met 10 aan één tafel. De paus zat aan het uiteinde van zo'n tafel. En hij zei, ik dank jullie om te zijn gekomen. Ik zou graag... Ik heb altijd het woord onthouden die hij gebruikte. Ik zou graag verlicht worden. Het thema verbeld ik niet uit discretie. Maar de paus voegde er het volgende aan toe. Ik vond dat fantastisch wonderlijk, zegt monseigneur. Ik verzoek jullie uit te drukken in een totale vrijheid.
En wie zat er dan nog bij aan de tafel?
Je ne le dis pas. Et si vous voulez savoir, je vais quand même vous donner un nom. Non. Parmi les gens qui étaient présents, il y avait aussi le cardinal Ratzinger.
Ah, ok.
mais c'était on n'était pas plus de 10. Hein. Et alors le pape ajoutait, mais écoutez, voilà, j'invite chacun d'entre vous à dire ce qu'il pense de la question que j'étudie. Alors, comme j'étais en dignité et en âge, j'étais le plus jeune.
Ah, yeah.
Alors, le pape a repris une vieille coutume qui existe encore dans les universités maintenant, du moins dans les bonnes universités. Il a repris une coutume qui remonte au Moyen-Âge. C'est une coutume très simple. Ce sont les plus jeunes qui parlent les premiers. C'est une vieille tradition des universités européennes. Et ça, c'est parce que si on laisse parler les vieux en premier lieu, les jeunes vont, par respect,
se retirer.
Ils vont dire, mais oui, le cardinal a raison de dire. Tandis que si on dit aux jeunes, parlez le premier,
ils vont tout dire.
Ik zal u toch één naam zeggen, kardinaal Ratzinger. Maar we waren met niet meer dan 10. Johannes Paulus II vervolgde dan en zei, ik nodig ieder persoonlijk uit te vertellen wat hij denkt over dit of dat probleem. Daar ik qua waardigheid, vertelt monseigneur, en leeftijd de jongste was, nam de paus een oude universitaire gewoonte op, teruggaan tot de middeleeuwen. Het zijn de jongsten die eerst moeten praten. Dat is een oude traditie van goede Europese universiteiten. Als men de oudsten eerst laat praten, zullen de jongeren uit respect zich inhouden en terugtrekken. Maar als de jongeren eerst mogen spreken, zullen ze alles zeggen.
Mais j'ai remarqué à l'occasion de cette rencontre et aussi de d'autres rencontres avec Jean-Paul II, j'ai remarqué combien les personnes qui exercent de hautes charges, comme c'est le cas d'un pape, combien ces gens-là avaient besoin d'être informés. Donc, voilà, c'était comme ça. Ah oui, à la fin de cette réunion, il était 1h15 de l'après-midi, le pape Jean-Paul II a dit « Je vous remercie d'être venu, de m'avoir éclairé, et je vous prie de venir continuer cette conversation à une autre table. » Et l'autre table, c'était le dîner. Après la discussion, la réunion où on discutait, il avait fait préparer un dîner où la conversation
a continué alors.
Mais alors plus relax.
Ik heb vastgesteld bij al die bijeenkomsten met de paus hoe nodig het was dat personen met zo'n hoge functie, zoals een paus, nood hebben om geïnformeerd te worden. Op het einde van zo'n bijeenkomst rond 1:15 zei de paus: Ik bedank jullie te zijn gekomen en me geïnformeerd te hebben. En ik nodig jullie nu uit om dit gesprek te vervolgen aan een andere tafel. En dat was voor het middageten. En dat was dan ook in een meer relaxte sfeer.
Hoe was hij in communicatie zo?
Très spontané. Très spontané, chaleureux, aimant bien l'humour. Il avait un sens de l'humour. Très attentif aux personnes. Ouais, il y a eu d'autres choses, d'autres réunions, mais c'était toujours un peu le même genre de réunion. Réunion de travail suivie d'un repas.
Wat doet dat als u dan nu hoort, hij is nu heilig verklaard?
Ah, oui,
u hebt eigenlijk aan tafel gezeten met iemand die heilig verklaard is. Dat...
Ça, oui, ça fait quelque chose.
L'émotion,
ja. Oui, ça fait... Évidemment, ça fait...
En hebt u paus Benedictus ook gekend dan als paus?
Je l'ai connu avant qu'il ne soit pape. Et il y a même un livre que j'ai fait sur la face cachée de l'ONU. Cardinal Ratzinger a fait une préface. Il m'a envoyé le texte en allemand. Alors, on a traduit le texte en français pour la publication.
Hij was dan prefect van de congregatie, van de geloofsleer.
De paus was in de omgang zeer spontaan en zeer hartelijk. Hij hield veel van humor en was zeer aandachtig voor elke persoon. En monseigneur verklaarde ook dat dit toch wel iets doet om een heilige te hebben mogen ontmoeten. En over paus Benedictus vertelt monseigneur Schooyans. Ik heb hem gekend voor hij paus was. Er is zelfs een boek die ik geschreven heb, Sur la face cachée de l'ONU. Daarin heeft kardinaal Ratzinger een persoonlijk voorwoord geschreven. Hij bezorgde me de tekst in het Duits, die ik dan vertaalde in het Frans.
Je reviens un petit instant sur Jean-Paul II. Ce que je voulais souligner, c'est la difficulté qu'ont les personnes occupant des charges élevées à être correctement informées. Et alors Jean-Paul II a senti ça et il a continué à utiliser, si je peux dire, ces services d'information que sont la secrétaire d'État et les nonces, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que son pontificat se déroulait, il avait constitué une sorte de réseau parallèle de gens qu'il connaissait à titre personnel.
Et
qu'il invitait ou demandait des avis par écrit, ce qui est arrivé souvent, mon cas. Donc, voilà.
Ik kom nog even terug op Johannes Paulus II. Ik wou onderstrepen de moeilijkheden die mensen met een hoge functie ondervinden om correct geïnformeerd te worden. Johannes Paulus II heeft dat zeer goed aangevoeld en maakte gebruik van de informatiediensten van het staatssecretariaat en de nunciussen. En naarmate zijn pontificaat duurde, had hij een soort parallel netwerk via mensen die hij persoonlijk kende en uitnodigde om raadgevingen te bezorgen. Dat gebeurde veel met mij.
Ja, ik zie ook, u bent raadslid geweest van verschillende pauselijke academieën, raden, Pauselijke Academie voor het Leven, voor Sociale Wetenschappen, van Sint Thomas van Aquino, Pauselijke Raad voor Gerechtigheid, Vrede, Pauselijke Raad voor het Gezin, maar dan bent u ook veel in Rome geweest.
J'ai été souvent à Rome. À un certain moment, j'allais 4 ou 5 fois par an à Rome, mais je n'ai jamais résidé à Rome. C'était toujours des séjours.
Quelques jours,
en général, c'était une semaine. Et alors, les dicastères, comme on dit, avec lesquels j'ai le plus travaillé, c'est justice et paix, famille. Yeah. J'ai beaucoup travaillé avec le cardinal López Trujillo. Mm-hmm. Alors, l'Académie pour la vie, oui. Et l'Académie pontificale des sciences sociales, ça, j'ai beaucoup travaillé aussi. Je suis un membre fondateur de cette académie. Ah. Donc un des premiers académiciens, comme on dit.
Ja, ik was vaak te Rome. Tot 3 à 5 keer per jaar. Maar ik heb er nooit geresideerd. Meestal maximum 1 week. Het dicasterium waarmee ik het meest werkte was deze van rechtvaardigheid en vrede. Het gezin, zoals met kardinaal López Trujillo, ook met de Pauselijke Academie voor het Leven en de Pauselijke Academie voor de Sociale Wetenschappen, waarvan ik zelf een van de stichtende en eerste leden ben en waarin ik veel heb gewerkt. Verder in het interview legde Monseigneur Schooyans uit dat er 2 grote wetenschappelijke academies bestaan. Enerzijds de Pauselijke Academie van Wetenschappen met dokters, astronomen, wiskundigen enzovoort. En anderzijds de Pauselijke Academie voor de Sociale Wetenschappen. Deze laatste bestaat 30 jaar en werkt zeer goed en dynamisch. Sinds 2004 wordt het geleid door een dame, de Amerikaanse juriste Mary Ann Glendon van de Harvard University. Een zeer opmerkelijk persoon, vertelt Monseigneur. Eerst komen de academici samen, bepalen een thema en delen hun informatie. Dit gebeurt vandaag vooral via internet. En daarna bij de jaarlijkse bijeenkomsten, meestal rond de maand mei, discuteert men dan over de verslagen die werden verstuurd. En ieder herbekijkt zijn verslag, hou rekening met de kritiek, de aanbevelingen enzovoort. Een ander aspect vervolgde Monseigneur van deze Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen is inspelen op de actuele gebeurtenissen in de wereld. En daarvoor nodigt men specialisten uit. Deze zijn geen lid van deze academie. En zo komen daar specialisten in het recht, in de economie, in de sociologie. Ze zijn niet allen christelijk en komen niet altijd overeen met het christelijk denken. Zo kwam bijvoorbeeld Tony Blair spreken, Hillary Clinton, Kissinger, oud-presidenten van bepaalde landen, ook enkele Nobelprijswinnaars, zoals de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz, economist Kenneth Arrow, econoom Gary Stanley Becker, die onlangs is overleden. Nu, dit deel van het interview sloot ik dan af met een opmerking, een vraag die je vaak hoort. En Monseigneur bevestigt en benadrukt hoe belangrijk het is om informatie bijeen te verzamelen. Deze hulp om te beslissen is zeer belangrijk.
Men hoort soms in de media, Rome, dat is ver van de wereld. Uiteindelijk, dat ontkent u. Dus paus en zijn zeer goed op de hoogte van...
Oui, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour informer. C'est important, ce qu'on appelle l'aide à la décision.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U bent dus lid van verschillende pauselijke afdelingen van de kerk, maar u bent ook lid van een 20-tal, heb ik geteld, wetenschappelijke verenigingen. Maar er is toch één thema dat eruit springt, hè? Population, Association Population et Avenir, géopolitiek, recherche et information démographique, ook bioethiek, opvoeding, sociale leer van de kerk. Maar demografie is wel uw... In het Vlaams zeggen ze uw stokpaardje, in het Nederlands. Nu, we gaan in een volgend interview, gaan we het dan hebben over de demografie. Nu, er is wel één bepaalde vereniging die ik misschien toch even in het daglicht wil plaatsen. En dat is het Population Research Institute. En de stichter van deze vereniging was ook een priester, Paul Marx. Nu, ik herinner mij die priester, want die is ooit in Brussel geweest in de jaren 80 in het congres voor het gezin. Nu, hij is eigenlijk de pionier in de wereldwijde pro-life-beweging van de jaren 60. Ik lees ook dat hij een doctoraat had in de gezinswetenschappen, werkte aan verschillende universiteiten, Harvard, Californië, Washington. Hij overleed nog niet zo lang, op 20 maart 2010. Hebt u deze pater gekend?
Ja, Le Monde, de défenseur de la famille.
De la famille, de la vie.
De la vie. C'est un monde qui se connaît et qui se communique, surtout maintenant avec l'Internet. C'était un leader charismatique aussi à sa façon.
Bitch Cardenzo.
Oui, si on veut. Et Cardenzo avait beaucoup d'humour. Marx n'avait pas beaucoup d'humour, mais Cardenzo en avait. et Marx, quand il faisait un discours, c'était tout le monde était ému et il soulevait les masses et il avait l'art de se faire entourer, de se faire aider et il avait aussi l'art de réunir l'argent nécessaire pour parce qu'il a fait d'innombrables congrès, des voyages, des conférences partout dans le monde. Donc c'est certainement une des figures de proue dans le domaine de la défense de la vie et de la famille. Et il était, comme il avait beaucoup de contacts partout dans le monde, il était bien informé.
Ja, ik heb hem gekend. De wereld van de verdediging van het leven is een wereld die elkaar kent en communiceert onder elkaar. En nu vooral via internet. Deze pater Marx was een leider, een charismatisch persoon op zijn wijze. Een beetje Kardijn, maar Kardijn had veel meer humor, wat pater Marx niet zoveel bezat. Maar inderdaad, als pater Marx een toespraak hield, was iedereen geëmotioneerd. Hij had ook de kunst om een massa op te heffen en ook om de nodige fondsen bijeen te werven. Hij gaf over de ganse wereld ontelbare conferenties. Hij was een spilfiguur in de bescherming van het leven, het gezin. Hij was door zijn vele contacten zeer goed geïnformeerd. Tot zover over Pater Marx. Beste luisteraars, als besluit in verband met het overlopen van zijn biografie, stelde ik Monseigneur nog een vraag.
U bent ereprelaat van zijn heiligheid. Wat houdt dat, in?
Il y a une blague qui court dans le clergé. Quelle différence y a-t-il entre un prélat et un simple prêtre?
Er is een grap die verteld wordt onder de priesters. Wat is het verschil tussen een prelaat en een gewone priester? En het antwoord luidde...
La réponse, il n'y en a pas.
Is er geen. C'est le titre.
Ce qui compte, c'est le titre de prêtre. Prêtre de Jésus-Christ, avoir le pouvoir... Okay. Prier le sacrifice de la messe, de pardonner les péchés, c'est ça qui est important. Non, ceci c'est une réponse un peu amusante. Il y a des prêtres, je me situe dans cette catégorie, qui, en raison des circonstances, sont amenés à travailler pour Rome, à apporter une collaboration au pape, etc. Et Rome ne donne pas de rétribution. Et donc, une façon de remercier les gens qui ont apporté une collaboration avec les autorités romaines, qui ont rendu service à l'Église de Rome, ces gens-là, parfois, on leur donne un titre.
Un titre.
Voilà. Mais c'est purement honorifique.
Et c'est vraiment du Monseigneur.
Oui.
Okay.
Dus er is geen verschil. Wat telt is de titel van priester. Priester zijn van Jezus Christus. Om het offer van de heilige mis op te dragen. Om de zonden te vergeven. Dat is belangrijk. Dat is een amusant antwoord. Er zijn dus priesters zoals ik zelf die voor Rome hebben gewerkt, die met de paus hebben samengewerkt. Rome betaalt daarvoor geen wedden uit. Dus deze titel van prelaat is een soort van dank in ruil voor deze samenwerking, voor deze dienst aan de kerk. Beste vrienden, als slot wou Monseigneur Michel Schooyans nog iets kwijt. Een soort van oproep en specifiek naar de priesteropleidingen toe. En dit in verband met de politieke filosofie en de bio-ethische thema's in de samenleving. En heel in het bijzonder de demografie.
L'enseignement et la recherche sur ces questions, c'est une forme de pastoral, mais de pastoral très spécialisée. Dans la Sainte Église de Dieu, les prêtres qui se sont intéressés aux questions de population, on les mettrait sur une liste de 10. Donc, c'est un nouveau domaine qui s'est ouvert, qui devait être abordé scientifiquement et donc aussi pastoralement. C'est pour ça que, en particulier dans le domaine de la démographie précisément, j'ai dû faire appel, moi je suis pas démographe, à des connaissances qui étaient compétentes dans ce domaine-là et qui sont devenues des amis.
Het onderwijs en het onderzoek over deze onderwerpen is een vorm van een zeer gespecialiseerde pastoraal. In de kerk kan je de priesters die zich interesseren, bijvoorbeeld in de demografie, tellen met je twee handen. Het is een nieuw domein dat zich heeft geopend en die zowel wetenschappelijk als pastoraal moet worden aangepakt. Voor de problematiek rond demografie heb ik beroep moeten doen op specialisten. Ik ben geen demograaf. Specialisten, competent in dit domein en die vrienden zijn geworden.
Eux ont découvert que ce qu'ils faisaient avait un impact sur la vie de l'Église. Et moi j'ai découvert que ce que faisaient des démographes avait aussi une grande importance pour la vie de l'Église et pour l'institution. Ma motivation profonde est restée la même depuis le début. À Sao Paulo, j'ai fait des cours de métaphysique, des cours de histoire de la philosophie. Puis j'ai dû m'écarter de ça pour me spécialiser dans d'autres, la philosophie politique. Dans le clergé, on étudie très peu ces questions. Ça m'attriste parfois. Dans les séminaires, on continue à parler des philosophes à la mode et qu'on passe à côté de questions fondamentales, comme par exemple les questions relatives à la vie, les questions relatives à l'avortement. On ne parle pas des fondements du droit.
Zij ontdekten dat hun werk invloed heeft op het leven van de kerk. En ik ontdekte dat wat de demografen verrichten ook van groot belang is voor dit leven van de kerk. Bij de priesters bestudeert men te weinig deze thema's. Dat maakt mij soms droevig. In de seminaries bespreekt men de filosofen die in de mode zijn. Maar men slaat soms de fundamentele vragen over, zoals in verband met het leven, abortus enzovoort. Zo, beste vrienden, we zijn gekomen aan het einde van dit lang stuk van het interview over zijn biografie. Ik stel voor dat we eerst even uitblazen met een gezellig stukje muziek. Beste luisteraars, tot zover dit eerste grote deel van het interview in een anderhalve uitzending waarin Monseigneur Michel Schooyans zijn leven voor ons openlegde. Ik hoop dat u het boeiend vond met deze professor te hebben kennisgemaakt die zich zo enorm heeft ten dienste gesteld van de kerk. Zijn raadgevingen, naast deze van andere personen, aan tafel bij de paus, zullen zeker bijgedragen hebben tot de inhoud van vele documenten die paus Johannes Paulus II heeft geschreven tijdens zijn lange pontificaat. In een volgend groot deel van dit interview zal Monseigneur meer uitweiden over de inhoud van een aantal thema's. En u kon het al horen uit het interview met zijn lievelingsthema, zijn stokpaardje. Namelijk de demografie of de bevolkingsleer. Is er waarlijk een probleem van overbevolking? Of ligt het probleem misschien ergens anders? De problematiek rond de vergrijzing van onze samenleving. U hoorde ook hoe hij geconfronteerd werd met allerlei stromingen, zoals dictatoriale systemen. Maar met dat laatste thema gaan we starten. En Monseigneur vertrekt vanuit die vorige eeuw, maar trekt het dan ook door naar onze tijd, naar onze liberale samenleving. En ik stel voor verder te luisteren.
Monseigneur, nu, ik dacht te beginnen over onze samenleving. We leven in hetgeen wij noemen een democratische samenleving, waar vrijheid heerst voor iedereen, met vrijheid van meningsuiting, een liberale samenleving. Maar ik zou willen teruggaan naar veel vroeger, de periode na de oorlog. En dan komen we dus in een groot contrast. In andere landen zoals Rusland, Oostbloklanden, hadden we het communistisch totalitarisme. Op het eerste zicht een enorm verschil tussen beide soorten van samenleving. Maar toch draagt de titel van een van uw boeken, La dérive totalitaire du libéralisme, dus vrij vertaald de totalitaire drift van het liberalisme. Dus dat betekent dat er toch gemeenschappelijke kenmerken zijn, dat we dan toch niet zo vrij zijn zoals we denken.
Oui, nous vivons dans une société qui a été dominée au cours du siècle qui s'est écoulé par deux grandes idéologies, par deux grandes façons de considérer l'homme dans ses rapports avec autrui, avec les autres hommes, et dans ses rapports avec la société humaine en général. Ces deux idéologies sont bien connues. C'est d'une part l'idéologie communiste et d'autre part l'idéologie libérale.
We leven in een samenleving die werd gedomineerd door twee grote ideologieën in de voorbije eeuw. Twee manieren die de mens beschouwen in relatie met de medemens en met de menselijke samenleving. Deze twee ideologieën zijn goed gekend. De ene is het communisme en de andere het liberalisme.
Donc nous avons une société qui est articulée autour d'une conception de l'État, comme ce sera le cas dans le fascisme, de la race, comme ce sera le cas dans le nazisme, ou comme le parti, comme ce sera le cas dans le communisme, et en particulier dans le communisme soviétique et ses ramifications européennes. Et alors, ce qui est frappant dans cette idéologie, c'est que l'homme est soumis à ces entités qui sont, aux yeux de ces idéologues, ces entités qui sont supérieures aux hommes. Et donc, dans ces sociétés dominées par l'idéologie communiste, les hommes sont des individus au service de l'État, au service de la race, au service du parti, et ils doivent se plier aux déterminations, aux décisions qui viennent de ces instances qui sont supérieures à chaque individu membre de la société considérée.
Je kan dus een samenleving hebben geconcentreerd rond een staat of rond een ras, zoals bij het fascisme, het nazisme, of zoals bij het Sovjet-communisme rond de staat, de partij. Wat treffend is in deze ideologieën is dat de mens onderworpen is aan die entiteiten, die volgens deze ideologieën boven de mens staan. De mensen zijn hier individuen die in dienst staan van de staat, van het ras, van de partij. En de mensen moeten zich plooien naar de beslissingen van die instanties die boven hen staan.
Et nous savons que cette idéologie a inspiré des régimes concrets très importants, le régime communiste soviétique par exemple, mais aussi le régime communiste chinois. Et donc nous savons par là que l'expérience de ces pays est très riche en enseignements pour nous. Je sais bien qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui préconisent des solutions communistes à des problèmes de société. Il y en a encore qui sont un peu nostalgiques de la société stalinienne. Il y a beaucoup d'intellectuels français notamment qui sont encore des nostalgiques de cette idéologie. Je sais qu'en Amérique latine, il y a encore beaucoup d'intellectuels aussi qui sont imbibés, imprégnés par cette idéologie communiste.
We weten dat deze ideologieën heel concreet belangrijke regimes hebben geïnspireerd, zoals in de Sovjet-Unie of in China. De ervaringen in deze regimes bevatten zeer rijke lessen voor ons.
Ik weet dat er nog vandaag mensen zijn die communistische oplossingen willen aanbieden voor de problemen van onze samenleving. Vele Franse intellectuelen zijn dat nog. Ook in Zuid-Amerika leven er nog mensen die geïmpregneerd zijn door die ideologieën. Of anderen koesteren nostalgie naar de Stalinistische regimes.
Mais nous pouvons jeter un regard sur l'expérience concrète et constater que si nous prenons le cas de l'idéologie soviétique, que nous pouvons constater qu'il y a là un échec au point de vue économique, au point de vue participation politique de tous les hommes. Nous voyons que les problèmes de justice n'ont pas été résolus, pas plus que les problèmes de partage entre les membres de la société soviétique. Il y a un fossé considérable entre une minorité qui est très riche, parfois une richesse qui vient parfois de la corruption, et d'autre part une masse de gens qui continuent à vivre dans des conditions de vie tout à fait précaires.
Maar vandaag kunnen we een blik gooien op de concrete ervaringen. En we kunnen vaststellen, als we het Sovjet-communisme nemen, dat het een economische mislukking betekende. Dat de verwachtingen van rechtvaardigheid, van gelijke verdeling tussen de mensen, niet werd ingelost. We stellen er een enorme kloof vast tussen een minderheid die heel rijk is, soms door corruptie, en een massa mensen die leven in een totaal onzekere situatie.
Alors, si nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans l'autre société, celle qui s'inspire de l'idéologie libérale, nous sommes à première vue en présence de deux mondes tout à fait différents. Et effectivement, là, ce qui compte dans la société libérale, ce qui compte pour l'idéologie libérale, c'est le respect de l'individu, le respect de chaque homme. Chaque homme doit être respecté dans sa dignité. Nous pensons alors que l'idéologie libérale est véritablement ce qu'il y a de mieux pour protéger l'homme, sa vie, ses droits, son activité, sa religion, sa conception de la vérité, et ainsi de suite.
Maar laten we eens kijken, zegt Monseigneur, in de samenleving beheerst door de andere ideologie, de liberale. Op het eerste zicht zijn dat twee verschillende werelden. Wat telt in de liberale samenleving is het respect voor het individu. Het respect voor elke mens. Elke mens moet gerespecteerd worden in zijn waardigheid. Zo geloven we dat de liberale ideologie het beste is dat er bestaat om de mens te beschermen, zijn leven, zijn rechten, zijn handelingen, zijn godsdienst, zijn visie van de waarheid. Beste vrienden, ik stel voor, vooraleer we Monseigneur dit liberalisme verder laten uitpluizen, even te verpauzen met een stukje muziek. Monseigneur Michel Schooyans benoemde dus het totalitarisme onder de vorm van communisme of nazisme en schakelde dan over naar het liberalisme. Wat telt in de liberale samenleving is dus het respect voor het individu, het respect voor elke mens. Elke mens moet gerespecteerd worden in zijn waardigheid. Maar, u dacht het al, er volgt een maar.
En fait, quand nous regardons un peu les choses à peu près, eh bien, nous constatons que, malgré les apparences entre l'idéologie soviétique et l'idéologie libérale, il y a quand même certaines similitudes assez troublantes. Parce que l'idéologie soviétique, elle reprenait le thème de la lutte des classes bien connu dans la tradition marxiste, et le thème de l'idéologie libérale, quant à elle, elle reprenait, ou elle reprend jusqu'à aujourd'hui, les vieilles théories qui remontent au philosophe anglais Hobbes au XVIIe siècle, à savoir que l'homme est un loup pour l'homme, et donc entre les individus humains, il y a nécessairement des tensions, des luttes pour la vie, pour la mort. Il y a une sélection qui doit s'opérer et qui s'opère par la force, par la violence, par l'autoritarisme, par un pouvoir qui domine finalement les volontés des différents individus et qui finit par asservir les individus à un Léviathan ou à au parti ou à la race.
Als we dit nu allemaal wat dichterbij zien, dan stellen we vast dat ondanks de verschillen tussen de liberale en de totalitaire ideeën, er toch troebele gelijkenissen heersen. Bijvoorbeeld de Sovjet-ideologie concentreerde zich rond de klassenstrijd, goed gekend in het Marxisme. Het liberalisme, ook nog vandaag, grijpt naar oude theorieën die teruggaan naar de Engelse filosoof Hobbes, 17e eeuw, met als uitdrukking de mens is een wolf voor de mens. Tussen de mensen is er een strijd voor het leven, een strijd tegen de dood. Er is een selectie die moet gebeuren, en dit gebeurt door kracht, geweld, door autoritarisme. Door een macht die uiteindelijk ook de verlangens van de individuen onderwerpt en die tenslotte eindigt in een slaafsheid ook aan een partij of aan een ras of aan de staat, enzovoort. Beste vrienden, ik permitteerde me even deze 17e eeuwse Engelse filosoof Thomas Hobbes, die Monseigneur aanhaalt, te gaan opzoeken. Hij wordt inderdaad beschouwd als een van de grondleggers van de moderne politieke filosofie, als ook van het Europese liberale gedachtegoed. Het recht van het individu, de natuurlijke gelijkheid van alle mensen, de politieke macht gebaseerd op instemming door het volk en een liberale interpretatie van de wet die de mensen vrijlaat om alles te doen wat de wet niet verbiedt. En daar de mens gedreven wordt door aversie om te sterven en de begeerte om te leven, heeft dit als gevolg dat de mens uit puur eigen belang gaat handelen. En vandaar de uitspraak van deze Hobbes, homo homini lupus est, namelijk de mens is voor andere mensen een wolf. En de enige manier volgens deze filosoof, waarop mensen dan kunnen afstand nemen van geweld, is door middel van een sociaal contract, die dan overgedragen wordt aan een superieure macht. Hobbes noemt die macht Leviathan, de soeverein die voor ieders bestwil heerst over de burgers. En als de redenering van Hobbes juist is, dan zou dat uiteindelijk moeten leiden tot het instellen van één grote wereldregering door de staten. Nu, beste vrienden, ik ga hier nu niet verder op in en ik stel voor dat we verder vol aandacht luisteren naar het interview.
Donc finalement, entre les deux idéologies, il y a beaucoup plus de convergence qu'on ne l'imagine habituellement. Et il est important dans nos discussions aujourd'hui de percevoir que cette idéologie libérale dont on pourrait attendre beaucoup de bonnes choses, que cette idéologie libérale, elle peut servir de présentoir pour une conception autoritariste, une conception totalitaire de la société humaine. Donc aujourd'hui, c'est une des choses que j'essaie d'expliquer dans plusieurs livres, aujourd'hui, il y a des formes nouvelles de totalitarisme qui sont en train de surgir, qui semblent ne pas être aussi violents que les totalitarismes traditionnels de tradition communiste, et qui pourtant, malgré cette apparence de douceur, disons, eh bien, ce sont quand même des totalitarismes très dangereux pour les hommes.
Dus uiteindelijk vertelt Monseigneur, tussen beide ideologieën zijn er meer overeenkomsten dan verschillen dan men zich inbeeldt. Het is belangrijk in de hedendaagse discussies te onderscheiden dat de liberale huidige ideologie, die veel goeds kan voortbrengen, kan dienen als een beeldscherm voor een autoritarisme, totalitair concept van de menselijke samenleving. En dit is wat ik vandaag probeer uit te leggen in verschillende boeken. Vandaag zijn er nieuwe vormen van totalitarisme die aan het overleven zijn en die de schijn geven niet zo gewelddadig te zijn als de traditionele totalitarismen. Maar deze nieuwe vormen zijn zeer gevaarlijk voor de mens. En Monseigneur Schooyans resumeerde nog even. Wij zijn dus erfgenamen van twee grote ideologieën. Het totalitarisme zoals het communisme, nazisme en het liberalisme. Eigenlijk staan beiden dicht bij elkaar. Bij beiden draait het rond een strijd, zoals bijvoorbeeld de klassenstrijd bij het communisme. En de strijd om de sterkste te zijn, om te overleven in het liberalisme. Het is daarom belangrijk, zegt Monseigneur, om te beseffen dat in onze westerse samenleving het liberalisme zich tot een totalitaire ideologie aan het ontwikkelen is en uiteindelijk te vergelijken valt met het marxistisch-leninistisch totalitair systeem. Zo, beste vrienden, het is weer al hoog tijd om te eindigen. Ik hoop dat jullie wat hebben bijgeleerd. Uiteraard besef ik ook dat we nogal snel over deze problematiek heen gaan. Maar de bedoeling is uiteindelijk om een zo duidelijke mogelijke leidraad aan te reiken. Ik zou zeggen jullie dit thema te laten aanvoelen. Velen voelen ook aan hoe inderdaad onze samenleving evolueert, zoals Monseigneur het aanhaalt. Denken we maar aan wat nog niet lang geleden gebeurde met het zo snel doorvoeren van de euthanasiewet voor kinderen. Volgende week komt Monseigneur professor Schooyans terug over dit liberalisme, alvorens zijn stokpaardje boven te halen, de demografie. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Hopelijk was het niet te moeilijk. En we spreken af volgende week, zelfde dag, zelfde uur.